interne keuken.
We gaan het over een onderwerp hebben, over een fenomeen waarvan ik het bestaan niet vermoedde, Sven, tot vorige
ik
week.
Ook niet.
Had ik nog nooit erbij stilgestaan dat er zoiets bestond als Arabische science fiction. Dag Desiree Kusters.
Goedemiddag.
Gefeliciteerd, we hebben al vaak vandaag gefeliciteerd gezegd aan onze gast. Mm-hmm. Gefeliciteerd, jij hebt een masterthesis geschreven over Arabische science fiction.
Ja.
En die thesis die is genomineerd voor de scriptieprijzen.
Ja,
vorig jaar, de prijs is uitgereikt, je hebt hem niet gewonnen.
Nee, helaas.
Maar toch proficiat.
Trek je dat niet aan, Desiree. Het is echt waar, het is een traditie bij Interne Keuken dat wij een gesprek voeren met een van de mensen die niet, de prijs niet heeft gewonnen. Vaak vinden we die minstens zo interessant als de winnaar zelf. Arabische science fiction. Als ik aan science fiction denk, dan denk ik aan
Amerikaanse
ja,
science fiction.
Aan zeer Amerikaanse pulp-romannetjes vaak ook. En als ik dan wat dieper nadenk, dan komen George Orwell en Brave New World van Aldous Huxley ook nog wel bovendrijven. En War of the Worlds en dat soort van dingen.
Oh, nu begint de muziek in mijn hoofd.
Ja. Dat soort van dingen. Maar uit jou... thesis leer ik. Het gaat niet alleen over Arabische science fiction, maar je begint eigenlijk met de geschiedenis van de science fiction te schrijven.
Ja.
En dat begint veel vroeger dan ik mezelf ooit had kunnen inbeelden.
Ja, dat klopt. Er zijn elementen van klassieke Arabische literatuur die terugkomen in hedendaagse Arabische science fiction. Denk bijvoorbeeld aan elementen uit 1001 Nacht of utopische werken die de ideale samenleving beschrijven. Dat zijn dingen die al heel lang bestaan in de Arabische literaire cultuur.
1001 Nacht, is dat science fiction?
Het is niet science fiction, maar je kunt je bedenken dat zo'n element als een vliegend tapijt terug kan worden gebruikt in,
in science fiction. Maar het is niet als een toekomstvisioen bedoeld,
nee, het is niet
toch?
Het is een vervreemding van de werkelijkheid. Dus elementen die vreemd zijn aan de samenleving zoals die nu is, die ook kunnen worden gebruikt in de hedendaagse Arabische science fiction.
Ja, het is waar, want eigenlijk moeten we eerst gaan definiëren wat
science fiction is.
Science fiction heeft eigenlijk niks...
toekomst?
Nee, science fiction.
Nee.
Wetenschaps...
Ja, dingen die niet kunnen.
Nee, wetenschapsverzinsels is eigenlijk de letterlijke vertaling.
Ja, er zijn heel veel definities, maar wat kenmerkend is aan science fiction is de rol van technologie.
Ja.
Die wel anders is of meer of prominenter dan dat die is in de hedendaagse wereld.
Wanneer duikt de term op voor het eerst?
Daar is veel discussie over wat de eerste definitie is van een science fiction werk. Je hebt proto-science fiction, maar wanneer de term op zichzelf als literair genre opduikt, dat weet ik niet precies.
Mm-hmm.
In de Arabische wereld is het in de jaren 50, jaren 60 van de vorige eeuw dat het Arabisch woord voor science fiction wordt gebruikt om een apart genre aan te duiden.
En dat woord luidt?
Al-khayal al-ilmi.
En is dat science fiction, als je dat letterlijk vertaalt?
De fantasie in de wetenschap.
De
fantastische wetenschap.
Ja. Maar voor we echt specifiek inzoomen op dat Arabische, wil ik toch nog even naar die geschiedenis in het algemeen. Wat ik niet wist, is dat er in de tweede eeuw na Christus al werd geschreven over reizen naar de maan en dat soort van verhalen. Dus science fiction is 2000 jaar oud.
Ja, het is... Met de komst van de Renaissance in Europa werd er heel veel aandacht besteed aan wetenschap en het ontwikkelen van wetenschap.
Ja.
En er werden heel veel werken geschreven die experimenteren met waar die wetenschap of waar de interesse in de wetenschap naartoe zou kunnen leiden. Dus toen Copernicus bijvoorbeeld naar de wereld om zich heen ging kijken op een nieuwe manier, werd dat in de literatuur ook gedaan.
Ja,
eigenlijk. En zo Leonardo da Vinci en zo, als die dan, wat is het, helikopters en duikboten begint uit te vinden. En voor je het weet, fantaseer je een verhaal.
Ja.
En dat vliegend tapijt, daarvan kan je nog afvragen, is dat technologie? Maar in die 1001 Nacht komt ook een paardrobot voor, die ook ruimtereizen maakt.
Ja, een ebbenhouten paard.
Echt?
Ja.
En wordt dat dan uitgelegd, hoe dat werkt ook?
Nee, het gebeurt. Het is een verhaal. Maar er zijn ook werken waarin wel wordt uitgelegd hoe... technologie, hoe bijzonder technologie is. En als een creatie van God vaak ook.
Ah, ja,
hoe bijzonder de wereld is om ons heen. En dan wordt dat geprobeerd uit te leggen. En dat is dan heel verbazingwekkend. Het wekt de verbazing op van degene die dat leest.
Ja, dat lees ik in jouw thesis. Dat er een genre is in de Arabische literatuur waarin wonderlijke fenomenen eerst worden geplaatst en dan wordt er wordt uitgelegd hoe dat toch via de natuurlijke wetten verklaarbaar is.
Ja, ja.
Een soort ontmythologisering van...
Ja, het is een soort wetenschap, maar dan uitgaand van de wonderlijkheid van een creatie en dat terugredeneren naar hoe kunnen we dat verklaren, bijvoorbeeld door zwaartekracht of het werken van water of verschillende manieren waarop dat wordt gedaan.
Ja. Dan zitten Sven en ik met dat probleem dat we science fiction associëren met de Sputnik. En dat soort van, de jaren 50, de jaren 60, de ruimtereizen. En dan de fantasie van auteurs die op hol slaat. Ja. Ik wil maar zeggen, zeer westers allemaal. Mm-hmm. De Verenigde Staten spelen een hoofdrol. Europa heeft ambities, Rusland heeft ambities. En daar ontstaat ook die literatuur. En daar ken ik ook verhalen van.
Ja.
Maar dan in die Arabische wereld. Mm.
Ja, dus in mijn scriptie heb ik een vergelijking gemaakt tussen westerse science fiction en de Arabische science fiction. En nu is het natuurlijk echt zo dat de genre zoals die nu vorm heeft, uit het westen komt.
Ja.
Dus in de Arabische wereld is die eigenlijk geïmporteerd, maar dan beïnvloed door elementen uit de klassieke Arabische literatuur, zowel in schrijfstijl als in thematiek. Wat betreft de thematiek hebben we net al het voorbeeld genoemd van 1001 Nacht of deze werken over technologische wonderen. Maar er is ook, wat heel belangrijk is in science fiction, is de rol van technologie.
Mm-hmm.
Dus in de Arabische wereld, ik concentreer mijn scriptie op de hedendaagse Arabische science fiction. En technologie is dan vooral iets wat geïmporteerd is uit het Westen, net zoals het genre van science fiction zelf.
Ah, ja.
Dus wanneer technologie in de westerse science fiction vooral een hele prominente rol neemt om een weerspiegeling te zijn van de huidige maatschappij, is die in de Arabische science fiction ten eerste iets meer op de achtergrond en ondergeschikt aan de verhaallijn. En ten tweede wordt het vooral geassocieerd met iets negatiefs dat geïmporteerd is.
Ah.
En dat gebruikt wordt door dictatoriale regimes, dus ofwel in de Arabische wereld zelf, ofwel westerse militaire interventies, dit soort dingen, die technologie gebruiken om de Arabische bevolking te onderdrukken.
Ah, ja.
En wat betreft schrijfstijl is het heel specifiek in de Arabische literatuur in het algemeen om een vorm van allegorie te gebruiken om censuur te kunnen omzeilen.
En allegorie, dat betekent dat je beeldspraak gebruikt?
Ja.
Dat je niet letterlijk vertelt wat er gebeurt, maar dat je, het duidelijkste voorbeeld is, een soort van toekomstige samenleving verzint en er niet bij zegt dat je het eigenlijk over de situatie vandaag hebt.
Ja, klopt. Dus je gebruikt symbolisme om iets te vertellen over wat nu gebeurt, maar je doet het op zo'n manier dat er altijd dat je het altijd kan ontkennen dat je het over nu hebt. Omdat je niet zomaar politiek of sociale kritiek mag uiten op bijvoorbeeld een politicus of een regime. Okay. Dus heel vaak werden verhalen in het verleden gezet. Een goed voorbeeld is een verhaal van Jamal el-Ghitani. Die heeft geschreven over een Mamlukse sultan. In de jaren 70 is het, in de jaren 60 is het boek uitgekomen. Zaini Barakat heet het boek. Hij schreef over een Mamlukse sultan uit de 15e eeuw die een dictatoriaal bewind voert. Maar deze sultan had heel veel vergelijkingen en overeenkomsten met Gamal Abdel Nasser, de voormalige Egyptische president.
Ja.
Goed, dus op die manier kan het worden gebruikt.
En is dat boek ontsnapt aan de Egyptische censuur in die tijd?
Ja, want het boek is uitgekomen. Ja. Soms wordt daar niet aan ontsnapt. Er is ook zoiets.
Zo'n censuurambtenaar die snapt dat toch ook? Van dit gaat eigenlijk over mijn president.
Ja, maar als er een plausibele ontkenning.
Dan lukt dat.
Ja. Je hebt ook de Nobelprijswinnaar Naguib Mahfouz. Ik bedoel, het is niet alleen het is niet alleen censuur van een regime. Het is ook een vorm van zelfcensuur, omdat er andere machtige groepen in de maatschappij zijn die misschien jouw verhaal helemaal niet oké vinden. Bijvoorbeeld als je iets wil zeggen over religie, je doet dat op een allegorische manier, kan het zijn dat je aangevallen wordt door een fanaticus of een radicaal persoon, zoals dat gebeurd is in het geval van Najib Mahfouz, de Egyptische schrijver.
Ja.
Dus allegorie is toch een middel
Nee, je kan het proberen om een religie ergens ooit in een ander tijdvak op een andere planeet te beschrijven.
En ik heb het niet over onze samenleving, hoor.
Bijvoorbeeld, ja.
Je schrijft wel in, je hebt Arabisch gestudeerd in,
in Leuven.
Dus jij spreekt en jij leest vlot Arabisch, maar je schrijft in je thesis dat die allegorische traditie in de Arabische literatuur het niet makkelijk maakt voor niet-Arabische lezers om daarin te komen, om die verhalen te waarderen.
Ja. Dus als je op een allegorische manier schrijft, is een personage vaak representatief voor een groep mensen of voor een gedachtegoed.
Geen individueel karakter.
Ja, het is geen individueel karakter dat zich noodzakelijkerwijs tijdens het verhaal ontwikkelt.
Met een psychologie die uitgewerkt is, waar wij Westerlingen nogal belang aan hechten in een roman bijvoorbeeld.
Dus het kan heel plat of oppervlakkig lijken, maar als ik lees, probeer ik toch te kijken naar waar staat het symbool voor? Waar staat deze persoon symbool voor? En wat is het dat op een ander niveau wordt gezegd? Dus op niveau van maatschappelijke kritiek of politieke kritiek.
Ah, dus ik als lezer kom personages tegen die ik eigenlijk niet begrijp. Van wat drijft en waarom doen ze dit nu? En
Je hangt je thesis op aan één roman die een jaar of 4 geleden is, of 3 geleden is verschenen.
Ja, 2016.
Ik ga de titel in het Nederlands zeggen.
Oké.
De Tweede Oorlog van de Hond.
Ja.
Jij mag het in het Arabisch zeggen.
Al-Harb al-Kalb al-Thaniya.
Ja, wat wil dat zeggen?
De Tweede Oorlog van de Hond.
Van de auteur
070,
Ibrahim
245.
Ibrahim Nasrallah is de auteur. Het zei mij totaal niks. Nog de titel van de roman, nog de naam van de auteur. Terwijl die man met dat boek, de Booker Prize. De Booker Prize is natuurlijk Anglo-Saxisch, maar er bestaat een Arabische tegenhanger die ook door de Booker Prize wordt georganiseerd.
Ja.
Hij heeft dat gewonnen.
Ja, klopt. Hij heeft dat in 2018 gewonnen. En dat was toevallig.
Niks van gehoord.
Nee.
Maar dat ligt aan ons.
Ja, dat is waar.
Er was veel media-aandacht naar, maar misschien niet in Antwerpen, ik weet niet.
Ja, nederig buigen wij het hoofd.
Maar het was wel van belang, omdat het over science fiction gaat. En met science fiction, daar wordt af en toe nogal lacherig over gedaan. Dat is niet echt literatuur. Vaak wordt dat als pulp afgedaan.
Ja, klopt.
Die man won.
Ja, hij won. En dat was net rond de tijd dat ik een onderwerp moest kiezen van mijn masterscriptie. Dus ik dacht, wow, cool onderwerp.
Ja, het geluk is een factor in jouw succes.
Ja, toevallig.
Want het is voor welk vakgebied?
Arabistiek.
Ja, want ik kan me voorstellen, als je dan afkomt met ik zou graag een thesis over science fiction maken, dat die proffen ook denken, ik weet het niet.
Nou, in Leuven, ik kan een hele goede begeleidster, ze was heel enthousiast. Dus
ja.
En het was een heel nieuw onderwerp, omdat er is niet veel onderzoek gedaan naar science fiction, omdat, zoals u net al zegt, werd niet als een serieuze vorm van literatuur genomen.
Ja.
Dus, en de studies die zijn vooral gedaan over wanneer science fiction echt begon op te komen als vorm van massaliteratuur, wat in de vorige eeuw was. En studie naar science fiction vanaf de jaren 2000, waar ik me op concentreer, zijn toch minder.
Ja, die Nasrallah, ik heb hem even gegoogeld. Hij heeft een Wikipedia-pagina waarop ik lees dat het niet zonder reden is dat hij zo'n allegorisch science-fiction-verhaal leest. Want hij heeft al verschillende keren met vorige romans en met gedichten last gehad met de Jordaanse censuur, want hij woont in Jordanië.
Ja.
Kan je daar wat over vertellen, over zijn positie?
Ja, ik geloof dat het ging over een poëziebundel.
Mm-hmm.
Maar in het interview wat ik met hem heb gehouden, omdat ik toevallig in Jordanië was en hij woont daar.
Hoeveel geluk kan je hebben. Ja.
Gewoon even langs gelopen. Ja.
Heeft hij vooral gezegd dat hij science fiction heeft gekozen omdat hij zichzelf wilde uitdagen en het op een nieuwe manier kijken naar de Arabische maatschappij en naar de problematiek van de Arabische wereld die hij om zich heen ziet.
Ja.
Dus dat was eigenlijk de reden waarom hij dit.
Want normaal schrijft hij geen science fiction.
Nee, dit is het eerste science fiction.
Laat ons eens zo doen. Ik ga science fiction schrijven.
Precies.
Ja. Met groot succes.
Het basisidee van het boek vind ik eigenlijk zeer goed gevonden. Het gaat over een samenleving waarin de mensen stilaan meer en meer op elkaar beginnen lijken.
Mm-hmm.
Dat is de onze. Dat is waar we het er net over hadden, Marianne Donner.
Ja.
Instagram-gewijs moet iedereen aan dezelfde norm voldoen.
En dat brengt een aantal gebeurtenissen op gang. Waarom is dat problematisch, dat de mensen op wel elkaar
Okay, ja, dus het is een samenleving die net komt uit een oorlog waarin... Ja, uit een oorlog die werd veroorzaakt omdat mensen meningsverschillen hadden.
Omdat mensen van elkaar verschilden.
Ja, mensen van elkaar verschillen.
Dat was de eerste oorlog
Dat was de eerste oorlog van de hond, ja. En na deze oorlog, op mysterieuze wijze, begint één deel van de samenleving te lijken op een ander deel van de samenleving. Dus je hebt één groep mensen in de samenleving die de originele zijn.
Hey, de rest assimileert.
Oh, wat een goed idee.
Ja.
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 Fantastisch. Ja.
En de rest van...
Is het vertaald?
Nee.
Dat kan jij doen.
Goed idee.
Laat ze gewoon even de plot verklappen, dan hoeven we het niet meer.
Ik ben blij met jullie enthousiasme over het onderwerp.
Maar, ja.
En het tweede deel van de samenleving is dus de dubbelgangers, of de lookalikes. Maar je kan niet zien wie het origineel is en wie de lookalike.
Dat heb je met lookalikes, ja.
Ja. En er ontstaat, zoals je misschien kunt voorstellen, een wantrouwen tussen mensen. Er ontstaat paranoia, er ontstaan mensen.
Omdat
mensen...
Ik kom Sven tegen en ik weet niet, is het Sven of is het die lookalike?
Of is het iemand anders, ja.
Doet hij alsof of niet. Ja.
Maar je kan ook doen alsof je iemand anders bent. Dus je kan ook verschillende romantische affaires aangaan, als je dat zou willen.
Oh,
Dus er ontstaat... Niemand vertrouwt allemaal. Ja, er staat allom...
Ze lijken echt identiek op elkaar. Op
Iedereen lijkt op iedereen.
Ja. Nou, één groep lijkt op de andere groep.
Waren de originele echt eerder? Of hebben die gewoon net als bazen gezegd... Ik ben het origineel. En
je kan niet zelf bepalen of je op iemand gaat lijken of niet. Het gebeurt...
Het overkomt je.
Ja, het overkomt je. Maar er is een machine die het wel kan maken. Dus, maar niet iedereen heeft toegang tot die machine.
Waar je
machine.
Je heel snel mee kan assimileren? Of?
Ja, het is een soort... waar je ingaat met je lichaam.
Mm-hmm.
Ja. En dat, die machine maakt dan van jou degene die je wil zijn.
Oké, okay, we zullen dus het boek lezen.
Ja,
maar we hebben nog 2 minuten en een half.
Oh, nee.
En
dat is snel.
Waarom... zou het iets bedreigend kunnen zijn voor de Libanese staatsstructuur? Want, nu ben ik zijn naam.
Libanon of Jordanië?
Jordanië, sorry.
Ja.
Want Nasrallah kiest voor dat toekomstverhaal om dingen te kunnen vertellen die hij eigenlijk niet kan vertellen.
Ja, er zijn een aantal interpretaties die je kan hangen aan het feit dat mensen op elkaar beginnen te lijken. Bijvoorbeeld het idee dat de samenleving is gepolariseerd in 2 groepen. En hij heeft vooral kritiek op het dogma van if you're not with us, you're against us. Want die mensen die gepolariseerd zijn in de dubbelgangers en de originele, die worden tegen elkaar opgezet. En dat werkt natuurlijk radicalisme in de hand. Want als jij een bepaalde identiteit krijgt opgelegd, en dat is het, en er is geen grijs gebied waarin je een individu mag zijn, dan ga je steeds sterker aan die identiteit hangen, bijvoorbeeld.
Maar dat is echt exact hier. Want je zou kunnen zeggen, onder het neoliberaal beleid wordt iedereen eigenlijk steeds meer hetzelfde. En vandaar die polarisatie waar mensen op kleine verschillen eigenlijk dus heel boos op elkaar gaan worden op Twitter.
Ja. Dus het is ook een kritiek op een wereld waarin er een normcultuur heerst waar je eigenlijk niet van af mag wijken.
Ja, en dat ging jouw boek, Marianne Donner, ook over. Hè? Van het recht om af te wijken en te roken en raar te doen en
verdwijnt.
Niet meer mee te spelen.
Ja. Ja. En dat is ook een wereldwijd fenomeen.
Ja, en dat technologische ontwikkeling, want dat is natuurlijk belangrijk bij science fiction, mensen ook niet meer gaat zien als individuen.
Nee.
Als je bijvoorbeeld in het boek ziet dat camera's worden gelinkt aan machinegeweren die schieten op elke verdachte beweging.
Ja.
En een algoritme bepaalt wat een verdachte beweging is en niet. Dus een hele belangrijke rol voor technologie.
Dit
en
dat
is een heel dystopisch beeld.
En dat is geen science
maar dat
fiction,
gebeurt
dat
dus
kan.
Ook. Want we zijn allemaal een dot on the screen aan het worden. Gestuurd door algoritmes.
Dat is de kracht.
Dat moet, vertaald worden. Ja.
En we hebben de vertaalster hier aan tafel
zitten.
Het is toch in het Engels vertaald?
Ja, nee, nog niet.
Het is zelfs niet in het Engels vertaald. Dat wist ik eigenlijk, want ik heb zitten zoeken. Want ik wou erin lezen.
Je wou het lezen?
Ja, maar het is alleen in het Arabisch.
En ik zou het niet door Google Translate draaien, want dat gaat raar.
Hoe heet het in het Arabisch, deze rekenster?
Harb el Kelb el Thaniya.
Oké, de tweede oorlog van de hond. En jouw thesis die is te downloaden.
Yes, de scriptiebank.
We hebben een linkje op onze site.
We hebben een dessertje voor de man of vrouw met het beste verhaal. De rest doet de afwas. Dat is strikt genomen de afspraak. Maar ik ga het aan Andreas Thiré geven. De liberaal die gaat het eerlijk verdelen. Dankjewel voor het luisteren. Interne Keuken.